Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond is er een tafel van voortzetting en wordt er dankzegging gedaan op het heilig avondmaal. En de collecte aan de avondmaalstafel is net als vanmorgen voor Padureni. Volgende week zondagmorgen is de opening winterwerk. En dan zal er na de morgendienst een preekbespreking wezen voor de gehele gemeente. En volgende week zondagavond zal dominee Voorwinde van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Schravenzanden voor u voorgaan. Dan mag u de Heere dienen met uw gaven, door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten voor het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Een wijs man die bouwt zijn huis op de rots, zegt de Heer Jezus. De psalmen zijn vandaag gekozen op het trefwoord rots. We zingen nu van psalm 18 de voorzang en vers 9. Psalm 18, de versen voorzang en 9.
Thank you.
We willen met elkaar het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zal de tafel gereed gemaakt worden. En tijdens dat klaarmaken zingen we van Psalm 71 het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen. Dus Psalm 71 vers 2 na de geloofsbelijdenis als de tafel wordt klaargemaakt. En ieder van u spreken met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ja, de vastigheid die vinden we alleen bij de Heere. Niet als we zien op onszelf, maar wel als we zien op het kruis van Golgotha. De tekenen van dat kruis, de tekenen van het lijden en sterven van de Heer Jezus, die staan hier ook vanavond weer gereed. En voor degenen die er wat moeite mee hebben om uit één beker te drinken, staan er vanavond ook kleine bekertjes op tafel. Dus dan kunt u de beker doorgeven en zelf een klein bekertje pakken. Kom, want alle dingen zijn gereed. Laten we samen deze tafel ook opdragen. O Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar dat wij onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem en eet allen daarvan. Gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus zo gebroken is als een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, en daarmee bedoelen we begroeten, is de gemeenschap met het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Aan deze tafel wil ik graag lezen uit Openbaring 22, vers 12 tot 17. Openbaring 22, vers 12 tot 17. Net als vanochtend, een tekst die gaat over het binnengaan. Openbaring 22 vanaf vers 12. En ziet, zegt de Heer Jezus, ik kom haastiglijk. En mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En ze door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Aan het einde gekomen van de Bijbel kom je ook aan het einde van het smalle pad. En wat staat daar dan? Dan lezen we dat daar de boom des levens staat. De boom waar de toegang toe afgesloten was in de Hof van Eden. Toen de mens daar verdreven is. En die gerubs moesten staan voor de ingang van de hof. Om te zorgen dat de mens niet meer van de boom des levens zou eten. Die boom, daar staat van in vers 14. Opdat hun macht zij aan de boom des levens. Dat betekent dat de mens weer recht heeft weer de gelegenheid heeft om van die boom te mogen eten. Die rechten die waren in Genesis 3 ontnomen. Maar krijgen we nu weer terug, omdat de Heer Jezus die rechten verworven heeft. En door het eten van die boom des levens hebben we ook toegang tot de stad. De stad waarin het leven eeuwig duurt. Welke stad? Dat is de stad die fundamenten heeft. Het Nieuw Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Dat is waar deze hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis op uitloopt. En op de tijd dat wij zullen wonen, daar loopt het op uit in het Koninkrijk van God. In zijn stad. En dan staat er, zij mogen ingaan. Wie zijn dat die daar mogen binnengaan? Dat zijn degenen die zijn geboden doen. Die door zijn genade veranderd zijn. En dat verlangen hebben om heilig te leven. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Jezus beloofde het in de bergrede al. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die zijn zalig. Want zij zullen verzadigd worden. Die honger en dorst naar de gerechtigheid, wat nu nog ons verlangen is, wat nu nog ons gebed is. O Heere, maak mij zo heilig. Wilt u die zonde alsjeblieft uit mijn leven wegdoen? Ook die zondige neiging waar ik telkens weer toe verval. Dat zal straks verzadigd zijn. Dan zal het zijn, we kunnen niet meer zondigen. En dat is een gebedsverhoring. Nooit meer zondigen. Leven in een stad waar mensen geen ruzie meer hebben. Waar geen oorlog meer een dreiging uit kan oefenen. Nooit meer meningsverschillen. Nooit meer woordenstrijd. Maar altijd onderlinge liefde en vrede. Er komt daar geen zonde meer binnen. Let maar op wat er staat in vers 15. De zondaars die zullen buiten zijn. De honden. De tovenaars, de hoereerders, de doodslagers, de afgodendienaars en een ieder die de leugen lief heeft en doet. De leugen, daar begon het allemaal mee in Genesis 3. Dat zal er niet meer zijn. Wat een binnenkomst zal dat zijn in die stad, in zijn koninkrijk. Het is gewoon niet voor te stellen. Een geweldige, nieuwe wereld die daar ligt als beloning. Voor hen die op het smalle pad zijn gegaan. We gaan ervan zingen van dat nieuw Jeruzalem met Psalm 48, het eerste vers. Psalm 48, vers 1. Daar mogen we naar op weg zijn. Naar die grote stad. En dat voor ogen houdend maakt het de weg op het smalle pad geheel anders. Ga heen in vrede. We gaan met elkaar het derde deel lezen van het formulier om het heilige avondmaal te houden in het deel van de dankzegging. In aansluiting daarop zullen we ook onze voorbeden doen. We doen voorbeden en dankzegging voor de heer M.C. Vroombout uit Spijkenisse. Die heeft afgelopen donderdag een open hartoperatie ondergedaan en hij verblijft momenteel in het ziekenhuis. We danken dat de Heere hem bewaard en gespaard heeft. Het derde deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En een ieder spreken in zijn hart: loof de Heere mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden, al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we samen bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader. Wij danken u met heel ons hart dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven. Tot een middelaar en een offer voor onze zonden. En ons tot spijs en drank is voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. Ja, u hebt ook, ter versterking daarvan, door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, omdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Ja, Heren, en zo is dat groeien in het geloof, dat wilt u ons toch geven, door het sacrament heen en ook door het woord heen. Die twee, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door uw woord, door uw stem hebben we vanmorgen gehoord, Heer Jezus, hebt u ons getrokken. Getrokken om achter u aan te gaan, getrokken om door die nauwe poort heen te gaan. En Heere, als we dan vanavond aankomen bij de laatste keer dat we over de bergreden nadenken, dan wil dan geven dat we daarmee niet een hoofdstuk afsluiten, in de zin van dat we die serie nu ook weer achter ons laten, maar dat al die woorden van u, Heere Jezus, dat die met ons meegaan. Ja, Heer Jezus, we belijden, u hebt het gezag in ons leven. U zei het aan het einde van het Matthäus-evangelie, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En als uw gemeente willen we u ook belijden als degene die het gezag heeft over ons. Ja, Heer, u bent het hoogste gezag. Wat u zegt, daar willen we aan gehoorzamen. Het leven zoals u het uittekent, Heer Jezus, dat willen we volgen. Navolgen in de praktijk. En Heren, dan hebben we u ook te belijden dat we op zoveel punten in ons leven hypocriet zijn. Dat we in de kerk zitten, dat we uw naam belijden, maar dat er in ons leven altijd weer punten zijn waar daar maar weinig van te zien is. Ja, Heren, het is zelfs zo dat mensen van buiten de kerk daar soms op afknappen. Dat ze het leven van kerkmensen zien en zeggen, wat brengen ze nou in de praktijk van de woorden van de Heer Jezus? O Heere, laat het bij ons niet zo zijn. Laat het precies tegenovergesteld zijn. Laat ons leven een getuigenis zijn. Dat mensen naar ons leven kijken en het zien dat er in ons leven misschien wel grote stormen woeden. Door problemen in de gezondheid. Door verliezen die we te lijden hebben. Aan mensen of financiële verliezen, of wat voor een grote stormen er ook kunnen zijn. Maar dat ze het mogen zien, Heren, dat we rust hebben en vertrouwen hebben en ook onze vreugde vinden in u. Dat er zo van ons ook gevraagd mag worden en aan ons gevraagd mag worden, hoe kan dat? Wat is jouw geheim? Dat je niet opstandig of bitter bent, maar vreugdevol bent. O Heere, dat we dan mogen getuigen dat het geheim dat u dat bent, Heere Jezus, die ons uw woorden hebt toevertrouwd en dat wij op die woorden mogen bouwen en dat dat het fundament van ons leven is. Ja, Heere, onderwijs ons daar vanavond in het bouwen van het huis op de rots en dat die rots onze vastigheid is. Dat te midden van alle stormen u ons leert hoe we staande kunnen en door genade ook zullen blijven. Heere, leer het ons opnieuw, dat kostbare geheim, dat uw genade vergeeft. Dat leren we aan de tafel van u, Heer Jezus. Dat al onze zonden alleen om het lijden en sterven van de Heer Jezus weggenomen zijn. Maar dat genade tegelijkertijd ook vernieuwt. Dat als we u leren kennen, dat als u met uw genade in ons leven komt, dat we een nieuw hart hebben, een nieuw leven hebben, wat ook zichtbaar wordt naar de buitenwereld. Heer, zo mogen we u ook dankzeggen met de familie Vroombout. Dat u meneer Vroombout bewaard en gespaard hebt door die zware operatie heen. Het kwam allemaal zo plotseling, woensdag de oproep om dezelfde dag nog in het ziekenhuis te melden. En de volgende ochtend moest hij zich overgeven aan de hand van de chirurgen. Maar ten diepste mocht hij zich toch ook overgeven aan u, Heere. En u hebt hem er doorheen geholpen. U hebt gegeven dat de operatie toch geslaagd mocht zijn en dat hij bewaard en gespaard is. Voor zijn vrouw, voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Heere, mag hij daar ook van getuigen in het ziekenhuis. Dat u een God bent die bewaart en spaart. En die wegen vindt dwars door de dood heen om ons te redden. Ja, Heere, we danken u voor al uw goede gaven. Ook weer op deze dag aan ons betoond. Gedenk hen in het bijzonder. Die deze dag het verlangen wel hadden om op te gaan, maar het niet meer kunnen. Die thuis via het beeld dit hebben moeten volgen. Heere, geef dat ook daar uw zegen zal zijn. En dat ze het mogen weten al is door onze ouderdom. Of door onze gezondheid de gang naar de kerk niet meer mogelijk. Dan is het, bent u het die ons opzoekt in onze huizen. Geef zo een gezegende nabetrachting. Gedenk ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen voordat we uit de Bijbel gaan lezen. Van Psalm 18, het 14e vers. Zo leeft de Heer, mijn rotssteen zij geprezen. Psalm 18, vers 14. Wij openen de Bijbel voorlopig voor het laatst in de bergrede, Matteüs 7, waar we vanavond stilstaan bij de versen 24 tot en met 29. Matteüs 7, vers 24 tot en met 29. Dat is de tekst voor de prediking en ook de schriftlezing vanavond. Daar zegt de Heer Jezus, en ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig, een verstandig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen neergevallen. En de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een ieder die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, die zou bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is neergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had dat de scharen, de menigten zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als een gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Tot zover de schrift en ook de tekstlezing. Wij gaan met elkaar ter voorbereiding zingen van Psalm 119, de versen 34, 51 en 57. 119, 34, 51 en 57. We zingen straks na de preek van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood en gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in 56, het zesde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ben altijd een beetje nieuwsgierig als ik langs een huis kom met een te koop bord in de tuin. Of als een huis leeg staat, dan ga ik altijd eventjes kijken op Funda. Of altijd, maar als ik er thuis weer aan denk, dan doe ik dat soms toch eens eventjes. Deze week overkwam het me weer. Ik moest naar Zuidland voor een boodschap. En ik reed door de Raadhuisstraat. En het leek net alsof die grote notariswoning op nummer 31 te koop staat. Thuis toch even op Funda gekeken. En ja hoor, te koop. En dan ben je nieuwsgierig. Hoe ziet het er daar van binnen uit? En dan lees je een beetje. Nou, wat las ik daar? Deze monumentale notariswoning is door de huidige eigenaren omgetoverd tot een prachtig woonhuis. Aan ruimte geen gebrek, met twee bijgebouwen voor een kantoor en een beauty salon. Aan de achterzijde bevindt zich een grote garage en een lichte woonkeuken met een serre en een veranda. En alle ruimtes zijn aan elkaar verbonden en inpandig te bereiken. Hele beschrijving. In elke kamer zie je een beschrijving. Je ziet foto's van de marmeren vloeren in de gang. In de eikenhouten vloer, in de woon- en in de eetkamer. Maar liefst 15 kamers heeft dat huis. Waarvan 7 slaapkamers. Allemaal voorzien van airconditioning, een alarminstallatie, zonweringen. En niet te vergeten, een jacuzzi en een zwembad. Wat een prachtig huis. Daar zou je vast wel willen wonen, of niet? Nee, toch niet? Oh. Nou, het leek mij wel wat. Prachtig huis, je kan er een bed en breakfast starten, je kan er een kantoor hebben. Maar weet u wat mij nou opviel bij die hele beschrijving? Je ziet alle details, 78 foto's. En maar liefst 6 platte gronden van het gebouw en de bijgebouwen. 25 360 graden foto's. En een video met dronebeelden. Maar niet één woord over het allerbelangrijkste. Tussen al die dingen vind je niets beschreven over het fundament. Hoe diep het ligt, wat de staat van dat fundament is. En dat is toch eigenlijk, dacht ik, heel vreemd. Want weet u nog, ik zat te kijken op de website Funda. Funda, dat is Latijn, ik ben het eens even gaan opzoeken, het is lang geleden voor mij dat ik dat geleerd heb. Dat komt van het werkwoord fundare. Dat betekent grondvesten, een fundament leggen. Fundo betekent ik leg een fundament. Funda, dat is de gebiedende wijs. Je moet een goed fundament leggen, betekent dat. Funda, je moet een goed fundament leggen. Op de website waarvan de naam betekent je moet een goed fundament leggen, lees je bij een huis van 2 miljoen euro geen woord over het fundament. Nou, als dat niet vreemd is, weet ik het ook niet meer. Ja, zegt u, misschien is het heel vanzelfsprekend dat dat fundament goed is. Niemand vraagt daarom, dat ga je vanuit. Maar als ik een huis koop, dan vind ik het veel belangrijker dan de marmeren of de eikenhouten vloer, of de badkamer, of de isolatiewaarde van het glas, of het energielabel. Veel belangrijker vind ik het fundament. Als je een huis gaat kopen, dan wil je weten of dat huis tegen een stootje kan. Die foto's, ja, die worden allemaal genomen op een prachtige zonnige dag. Ja, dan geloof ik allemaal wel dat het er dan mooi uitziet. Maar ik ben niet geïnteresseerd hoe het eruit ziet op een zonnige dag. Ik wil weten hoe het eruit ziet nadat er een stortbui geweest is. Als er meer dan 50 milliliter water in een uur valt. Of als de dijken doorbreken, zoals in 1953, toen stond Zuidland onder water. Of als de windhozen opsteken met windkracht 8 of 9, 120 kilometer per uur, wat doet dat huis dan? Je kan nog zo'n mooi huis hebben, maar als het niet bestand is tegen die extreme weersomstandigheden van tegenwoordig, dan heb je mooi een probleem. Weet u, de Heer Jezus is echt een meester in het vertellen van verhalen. En het is zo anders als dat de mensen in de synagoge gewend zijn, zegt onze tekst. Hoe ging het in de synagoge? Daar was het allemaal saai. En het was allemaal moeilijk. Er kwamen allerlei oude schrijvers aan bod. En het duurde ook nog eens heel lang. Heer Jezus is zo anders. Hij komt met voorbeelden uit het dagelijkse leven. En hij zegt, kijk nou eens, daar is even heel goed naar. En denk dan eens aan het geestelijke leven. Denk eens aan twee bouwers en bekijk het dan eens op een geestelijke manier. Heer Jezus onderwijst met gezag. En dat is diep indrukwekkend voor de mensen. En als er iets is waar de Heer Jezus met gezag over kan spreken, dan is het wel de bouw. Want de Heer Jezus is opgegroeid in een bouwwereld. Hij is grootgebracht door zijn vader Jozef. Jongens, meisjes, wat was het beroep van Jozef? Wat deed hij voor zijn werk? Hij was timmerman. En in die tijd was het zo dat als je vader timmerman was, dat je zelf ook timmerman werd. Net als je vader, zo ging dat in die tijd. En misschien denk jij dat ook wel. Ik wil straks net als mijn vader tuinder, of ik wil net als mijn vader boer worden. Jezus, zijn vader, was van beroep timmerman. En de Heer Jezus heeft van jongs af aan meegewerkt, daar in de werkplaats. En ik stel me daar zo voor dat mensen daar kwamen om dingen te kopen, of om die vader van de Heer Jezus om advies te vragen bij de bouw van iets. Of de vader van de Heer Jezus was op de bouwplaats. De Heer Jezus ging als jongetje al mee. Om te kijken hoe dat allemaal gaat. Hij is ermee opgegroeid. De Heer Jezus kon, denk ik, net zoals we dat in onze tijd dan noemen, zo heette het toen niet, met groot gemak een bouwkundig rapport opmaken. Zo is het toch met iemand die in de bouw werkt. Iemand in de bouw, die in de bouw werkt, die kijkt niet naar de kleur van de kozijnen. Maar die kijkt of het materiaal wel goed is en of er rot in zit of vocht in. En zo kan de Heer Jezus naar huizen kijken of de constructie of het fundament wel in orde is. Ja, en zo kan Hij ook naar ons leven kijken. Of de constructie of het fundament van ons leven wel in orde is. De Heer Jezus ziet je leven en weet precies wat er allemaal aan de buitenkant is. Hoe mooi opgevoed godsdienstig we zijn. Maar Hij ziet ook wat anderen niet zien. Tenminste wat anderen bij zondig weer niet zien. Het fundament van je leven. Het thema is, Jezus vraagt, wat is het fundament van je leven? Wat is het fundament van je leven? Twee gedachten, twee soorten bouwers en twee soorten kerkmensen. De Heer Jezus geeft een gelijkenis over twee mensen die een huis bouwen. En de Heer Jezus neemt ons als het ware mee naar de bouwplaats. Zo'n bouwplaats zoals we hier in Abbebroek ook hebben, dat oude Hamburgterrein. Er staat nog niks. Heb je er al eens bij staan kijken? Bij zo'n bouwplaats? Heb je misschien al eens bij zo'n bouwplaats even gespeeld? De Heer Jezus zegt, daar zijn twee soorten bouwers en die zijn bezig om hun huis te bouwen. En die ene bouwer, die gaat lekker snel, dat zie je meteen, die bouwt zo de hoogte in. Hij stort een vloer, hij zet de balken neer, hij metselt de muren, het dak erop. Elke dag kan hij thuis een foto laten zien aan zijn gezin en dan zegt hij, moet je kijken hoe het opschiet. Alweer een stuk verder, hij bouwt omhoog. Die andere bouwer, die bouwt omlaag. Die is eerst een hoop zand aan het weghalen. Die gaat graven. Die gaat de diepte in. Hij is op zoek naar een rots, naar het stevige fundament waar hij op kan bouwen. Die man komt thuis aan het einde van zijn werkdag en zijn vrouw zegt, hoe ging het vandaag? Wat heb je gedaan? Ik heb gegraven. En de volgende dag komt hij weer thuis en dan zegt zijn vrouw weer, wat heb je gedaan? Ja, ik heb nog steeds kruiwagens met zand verplaatst. En hij zegt, kijk maar naar de blaren op mijn handen. Het was zwaar werk. En de kinderen vragen, papa, kan u eens een foto maken? Ja jongen, dat kan ik wel doen, maar er is nog niet zoveel te zien. Je ziet net zoveel als gisteren. En die denken misschien thuis wel, daar schiet ook niet op. Welke bouwer zou u het liefst willen helpen? Waar sta je het liefst naar te kijken? Ik weet het wel, bij die man bij wie het lekker snel gaat. Daar zie je tenminste resultaat. Daar heb je plezier van je werk. Daar kan je foto's van maken, thuis laten zien. Kijk eens hoe ver we gekomen zijn. Het is echt leuk om te bouwen, elke dag een stukje verder. En de directeur van het bouwbedrijf zal ook wel zeggen, nou, met al die personeelstekorten van vandaag en de behoefte aan huizen die zo groot is, kan je maar beter snel gaan bouwen. En als het bouwbedrijf een offerte maakt, dan is die offerte een stuk lager, want ze kunnen in veel minder tijd hetzelfde huis neerzetten. Twee prachtige huizen, op het eerste gezicht zien ze er precies hetzelfde uit. Totdat de storm komt. Totdat de stortbuien komen. Totdat de rivier overstroomt. Totdat de zware windstoten opsteken. Dan komt het fundamentele verschil naar voren. Op welk fundament is dat huis eigenlijk gebouwd? Het probleem van het huis dat instort is niet het dak. Dat zijn niet de muren. Dat is ook niet het slechte energielabel. Het heeft niks te maken met het materiaal waarmee gebouwd is. Het fundament is het probleem, zegt de Heer Jezus. Is de plaats waarop het huis gebouwd is stevig genoeg? Twee huizen en op het eerste gezicht lijken ze precies hetzelfde. Maar er zit een fundamenteel verschil, een verschil dat alles uitmaakt. En dan brengt ons bij de tweede gedachte, twee soorten kerkmensen. Want wat is de Heer Jezus nou eigenlijk aan het doen in deze gelijkenis? Wil hij zijn luisteraars uitleggen hoe het in de bouw werkt? Heeft hij het hier over bouwprocedures? Geeft hij tips en aanwijzingen voor als je een keer een huis wil bouwen? Nee toch, daar gaat het hier helemaal niet om. De Heer Jezus heeft het over twee bouwers, over twee huizen en over één storm. Het ene huis staat er nog na de storm en het andere is een ruïne, is een puinhoop. En de Heer Jezus zegt, dit is een voorbeeld, dit is een gelijkenis. Maar iemand die goed nadenkt, terwijl de Heer Jezus dit allemaal aan het vertellen is, die stoot zijn buurman al aan en die zegt, joh, heb je het in de gaten? Dat gaat helemaal niet over huizen. Die gaat over ons. En diegene, die heeft helemaal gelijk. Jezus zegt vanavond tegen ons, ik vertel jullie hier niet over twee soorten bouwers en twee soorten huizen. Ik vertel jullie hier over twee soorten levens. Welke levens? Wiens levens gaat het hier om? De levens van je klasgenoten die niet naar de kerk gaan? En jouw leven, iemand die wel naar de kerk gaat? Gaat het hier over de levens van je collega's die niet bidden voor het eten? En die wel, en degene die wel even om stil te vragen? Gaat het hier om het verschil tussen die klusjesman die bij je thuis bezig is en die van tijd tot tijd vloekt als er iets niet naar zijn zin gaat, en tussen jou die niet vloekt? Het gaat niet om mensen binnen en buiten de kerk. Het gaat niet om mensen die in Jezus geloven en zij die niet in hem geloven. Het verschil ligt veel dieper, veel fundamenteler. Want de Heer Jezus zegt allereerst, deze twee mensen, die deze twee bouwers, die hebben een overeenkomst. Vers 24. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet. En ieder dan die deze woorden van mij hoort. Stop hier even. Dat staat precies hetzelfde in vers 26. En ieder die deze mijn woorden hoort. Het gaat niet om twee groepen mensen. Het gaat hier om twee groepen mensen die allebei de woorden van de Heer Jezus horen. En Jezus die legt hier een nadruk in het Grieks. Klein beetje zien we het in onze vertaling terug. De volgorde is in het Grieks eigenlijk een ieder dan die van mij deze woorden hoort. De Heer Jezus legt de nadruk op van mij. Je hoort deze woorden van mij. Je hoort deze woorden van niemand anders dan de Zoon des mensen, de Zoon van God. Het is niet zomaar een verhaal van een willekeurige voorbijganger. Nee, je hoort de woorden van de Heer Jezus die zegt, ik spreek niet uit mezelf, maar alles wat ik spreek, dat is wat ik van de Vader zelf gehoord heb. Dat spreek ik. En ik las in een Bijbelverklaring een hele opmerkelijke zin. De kerk is eigenlijk een gevaarlijke plaats, stond er. Het lezen van de Bijbel is eigenlijk een hele gevaarlijke bezigheid. Waarom? Omdat je de woorden van Jezus hoort. Maar waarom is dat dan gevaarlijk? Het is toch het evangelie? Ja, dat is zo. Het zijn toch woorden van genade? Ja, natuurlijk. Maar waarom is het dan gevaarlijk om de Bijbel te lezen, om in de kerk te zitten? Omdat die woorden die je hoort niet vrijblijvend zijn. Net zo min als dat het avondmaal vrijblijvend is. Ja, we komen met lege handen. Ja, en het gaat er ook alleen maar om het geloof in Christus. Niets wat ik breng maakt mij waardig, maar het offer dat Hij gebracht heeft. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus, wie aan het avondmaal gaat, heeft het getuigenis in zijn hart dat hij in alles naar Gods wil leven. Die wil volgens mijn woorden leven. De vrucht van het komen met lege handen, het gevolg van het ontvangen van genade, die wij niet verdiend hebben, is dit. Dat we niet alleen maar naar de woorden van Jezus horen, maar dat we ze ook in de praktijk brengen. Want de genade is groot. Hoe groot? Die genade van de Heer Jezus vergeeft niet alleen zondaren, maar die genade die vernieuwt ook zondaren. Die worden anders. Is iets dichterbij. Als je zegt dat je van genade leeft, en dat betuig je toch als je aan het Heilige Avondmaal gaat, ik kan alleen maar leven van genade. Dan betuig je ook dat het diezelfde genade is waardoor je gaat leven volgens Jezus zijn woorden. Die genade die werkt door in je leven, dat doordrenkt je leven. Het werkt vernieuwend in je leven. En daarom is de kerk een gevaarlijke plaats, want je hoort de woorden van de Heer Jezus. En die woorden zijn niet vrijblijvend. De Heer Jezus spreekt met gezag. Hij eist, ik vind het een heel lelijk woord, maar het is wel zo, hij eist van ons gehoorzaamheid. Daarom zegt Jezus, ik beschrijf hier geen plaatje van twee soorten huizen, maar van twee soorten levens. Het gaat hier over de levens van mannen, van vrouwen, van jongeren en van kinderen die mijn woorden horen. Ze horen het allemaal. Die mensen die hebben alle 38 preken van de bergreden gehoord. Dit gaat over ons gemeente, dit gaat over u, dit gaat over jou, dit gaat over mij. Dit gaat over de persoon naast je. Wat is het verschil? Die mensen die horen het allemaal. Maar het gaat om de vraag, wat doe je met dat onderwijs? We hebben allemaal een heel aantal van die preken gehoord over de bergreden. Maar de Heer Jezus zegt, wat doe je ermee? Dat maakt het fundament uit. Wat is het fundament van je levenshuis? We horen allemaal het woord van God. En wat dat betreft zijn we allemaal gelijk. We zien ook geen verschil. Het verschil zit in het fundament wat u met dat woord gaat doen. Of u naar dat woord gaat leven. Sommigen van u, die komen om het woord te horen en die zeggen, hier kan ik wat mee. Hier moet ik wat mee. Dit is wat ik nodig heb voor de komende week. En anderen zeggen, nou dat was interessant, wat een prachtige preek. Wat is het mooi gezegd. En we gaan gewoon weer verder met ons leven. Bij de eerste groep, zegt de Heer Jezus, is het huis op de rots gebouwd. Bij de tweede groep is het levenshuis op het zand gebouwd. Bij de eerste groep heeft het woord van de Heer Jezus gezag. En bij de tweede groep, ja, die vindt het allemaal heel mooi, maar die doet er niks mee. Heeft het woord van de Heer Jezus gezag in je leven? Ja, wanneer heeft iemands woord eigenlijk gezag? Jongens en meisjes, het woord gezag is best wel een moeilijk woord. Laat ik het met een voorbeeld uitleggen. Je zit in de klas en je bent met een heel leuk werkje bezig. En de juf zegt, oké, nou gaan we stoppen. Leg je potlood neer en kijk naar het bord. De hele klas die hoort het. En er zijn kinderen die doen het meteen. Die leggen hun potlood neer en die doen wat de juf zegt. En er zijn ook kinderen die hebben het wel gehoord, maar die denken, ja, maar ik wil nog eventjes door om het af te maken. En die zeggen, ja, maar juf, ik ben nog niet klaar. Die vragen, ja, waarom moeten we nu al stoppen? Voor die laatste kinderen heeft de juf geen gezag. Waarom moet je in de klas naar de juf luisteren? Dat is een hele eenvoudige reden, omdat zij het zegt. En zij is de baas in de klas. Waarom moet je naar papa en mama luisteren? Omdat zij het zeggen. Waarom moeten we doen wat Jezus zegt? Omdat hij het zegt. Niet omdat we het altijd begrijpen en het er altijd mee eens zijn. Waarom luisteren we naar de Heer Jezus? Waarom moet je doen wat hij zegt? Omdat hij altijd zo'n goede uitleg geeft waarom we iets moeten doen en we het daarmee eens zijn en het dan ook gaan doen. Nee, dat is geen gezag hebben. Dan is het uiteindelijk dat ons eigen verstand het gezag heeft. Want zolang je het ermee eens bent met wat hij zegt, dan doe je het. Maar de bezwaren komen als je het er niet meer mee eens bent. De enige reden dat we gehoorzaam zouden moeten zijn aan de Heer Jezus zijn woord is omdat hij het zegt. Gezag blijkt juist als we het niet begrijpen, als we het niet eens zijn, dat we dan toch gehoorzamen. Als hij gezag heeft in je leven, dan doe je wat hij zegt, omdat hij het zegt. Zonder met allerlei ja-maars te komen. En gemeente, dat is zo moeilijk. Want waar leer je dat nog? Wie heeft er tegenwoordig nog gezag? Van de mensen die over ons gesteld zijn, nemen we de dingen niet meer zomaar aan, ben je mal. Laat staan dat we gehoorzaam zijn aan diegene. In de hele samenleving is er toch dat anti-gezagsentiment. Je kunt alles zeggen van iemand die op een leidinggevende positie staat. En waar een minister 60 jaar geleden nog met excellentie werd aangesproken, is het nu de voornaam. Gezagsverhoudingen, ze vallen allemaal helemaal weg. En dan kan je van de wereld zeggen, ja, ze hebben het ernaar gemaakt daar in de politiek, dat mensen niet meer luisteren. En dat is misschien ook wel zo. Maar we nemen die anti-gezagscultuur ook mee de kerk in. Dat zit in ons hele wezen en we zeggen het ook naar de Heere toe. Heeft zijn woord werkelijk gezag voor u? Voor jou? Als dat zo is, dan ga je niet alleen maar weg met een mooie, fijne preek. Ik heb weer interessante dingen gehoord, ik heb weer veel geleerd. Nee, ga je soms wel eens, misschien wel eens weg dat je zegt, nou, ik weet niet of ik nou zo blij moet zijn met die preek, maar ik ga weer weg met huiswerk. Er is werk aan de winkel, werk aan mezelf. En Heere, dat is alleen mogelijk met uw genade. Heel concreet. Deze week heb ik verschillende mensen gesproken, ook gehad over de bergreden. Over de woorden van Jezus. Dat woord waar we mee begonnen zijn. In Matthäus 5, zalig zijn de zachtmoedigen. Over gehad, dat is niet makkelijk. Zachtmoedig zijn. Dat is moeilijk om zachtmoedig te blijven. Want iemand die zachtmoedig is, die vindt het belang van de ander belangrijker dan zijn eigen belang. En die zegt, ja, mijn belangen die staan onder het belang van het geheel van de gemeente. En er valt niet mee om dat in de praktijk te brengen. Zeker niet als iets ons persoonlijk en van dichtbij raakt, dan kunnen we daar soms heel heftig reageren en dat is ook heel begrijpelijk. Maar als je van genade leeft, dan zeg je, o Heere, u zegt zalig zijn de zachtmoedigen. Die zachtmoedigheid, die ontbreekt er bij mij. En dan komt het, Heere, dat moet veranderen. Want zo wil u het in mijn leven niet hebben. Dan weet u waar ik van kan schrikken als iemand zegt, ja, ik weet het, het was niet zachtmoedig. Maar wat ik deed, weet u, dat hoort nou eenmaal bij mij. Zo ben ik nou eenmaal. Dat zit zo diep, dat kan ik echt niet zomaar veranderen. Ai. Zo ben ik nou eenmaal. Het is niet goed, maar ik kan er ook niks aan veranderen. Wat zeg je daar dan mee? Iemand die zijn levenshuis op de rots gebouwd heeft, die zegt, dit is niet goed. Want de Heer Jezus zegt dat het zo moet zijn en dus moet ik daar wat mee. Ik moet dat veranderen, ik moet die woorden in de praktijk gaan brengen. Iemand die zijn huis op het zand gebouwd heeft, die zegt, het is allemaal waar wat Jezus zegt, maar kan er zelf niks aan doen. Bedoel je dan te zeggen dat die genade niet groot genoeg is om ook jou te heiligen? Om ook jouw zachtmoedigheid te leren, dat is toch de vrucht van de geest? Kan zijn, net als je zegt, ja zo ben ik, dat je heel klein denkt van de genade. En denk je klein van de Heer Jezus, alsof die je niet zou kunnen veranderen. Dan mag je de vraag zeggen, stellen, hebben zijn woorden werkelijk gezag voor mij? Wie van genade leeft, wordt door diezelfde genade veranderd. En dat gaat niet vanzelf. Je moet het gaan toepassen. Het is vaak een wilsbesluit. De woorden van de Heer Jezus in de praktijk te brengen. Gemeente, als het om die dingen gaat, dan is het gezag van de Heer Jezus over ons leven in het geding. Zo hoort het te zijn in mijn leven. Zo hoort het te zijn wie zegt van genade te leven en aan het avondmaal gaat. Die brengt dank. Dank door de Heer te loven en te prijzen in de psalmen, in de gezangen, in de gebeden. Ook dank in ons leven door te doen wat hij zegt. Jezus zegt dat hier niet dat we de verlossing, de toegang tot het koninkrijk door goede werken moeten verdienen. Nee, het hele Nieuwe Testament onderwijst ons dat verlossing door genade alleen, door het geloof alleen in Jezus Christus alleen is. Maar het punt wat Jezus hier wil maken, is dat degene die het evangelie werkelijk geloven, ook degene zijn waarbij het geloof uit de werken zichtbaar wordt. Anders gezegd, wie Jezus als zijn verlosser kent, kent hem ook als zijn Here. En dat is wat anders dan dat je mooie dingen over hem kan zeggen. Dat is wat anders dan dat je zijn woorden hoort, de Bijbel bestudeert en allerlei Bijbelversen uit je hoofd leert. Nee, het gaat om de heerschappij van de Heer Jezus op alle gebieden van ons leven, zodat uit je leven zichtbaar wordt, hij is mijn Here, ik doe wat hij zegt. Nee, hij zegt het niet voor niets. Hij zegt niet, je moet gewoon gehoorzamen, punt uit, daarmee basta, klaar. Dan krijgt het autoritaire trekken. Nee, er zit een belofte in. Er zit een hele mooie belofte in. Hij zegt, een leven waarin je gehoorzaam bent aan mij. Een leven waarin je doet wat ik je zeg, dat is een leven wat vaststaat. Hij zegt, kijk maar wat er gebeurt in de storm. Dat gaat over die moeite die je hebt op het smalle pad. Dat gaat zich dan uitbetalen. Dan ga je zien hoe het de moeite waard is om te strijden, om binnen te gaan door die nauwe poort van het koninkrijk. Want de Heer Jezus zegt, als je gehoorzaam bent aan mijn woord, dan zal het zo met je gaan als de storm in je leven opsteekt. Als je getroffen wordt door ziekte. Als je er alleen voor staat in de opvoeding van een stel pubers. Als je worstelt in je huwelijk en je niet meer weet hoe je een scheiding nog kan voorkomen. Als je enorm in de financiële problemen raakt en je ziet dat er maandelijks veel meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt. Als die stormen opsteken en u kan zelf vast nog wel allerlei andere stormen verzinnen. En als van alle kanten het water je levenshuis bedreigt, de stortbuien van boven en de overstromingen van onderen en de slagregens door de wind die zo door de muren heen komen. Dan blijft je levenshuis staan op de rots, want de woorden van de Heer Jezus, wat geven die? Die geven ons wijsheid in alle omstandigheden. We hebben vorige week 's avonds toch gehoord bij dominee van Binsberg. Geef wijsheid. In situaties waar wijsheid ontbreekt. Hij geeft hoop. Als er geen uitzicht meer is. Hij geeft vrede en vertrouwen. In elke situatie. Als we doen wat hij zegt, dan zegt hij, ik ben het die voorziet. Ik zal ervoor zorgen dat je levenshuis blijft staan. Ja, die stormen, dat kunnen de moeilijkheden, de beproevingen van het leven zijn. Het ziet tegelijkertijd ook op de laatste storm. Als we voor Gods rechterstoel moeten verschijnen. Als die laatste storm opsteekt. En de dood klopt aan bij de deur van ons levenshuis. Dan gaat het maar om één ding, één vraag. Wat was het fundament van je leven? Zijn dat de woorden van de Heer Jezus? Zijn dat de woorden waarop we vertrouwen? Zijn belofte op het evangelie? En tegelijkertijd zijn geboden, zijn dat de woorden die we gehoorzamen? Al begrijpen we het waarom niet altijd. Als dat zo is, dan is ons levenshuis gefundeerd op de rots. En dan doorstaat ons levenshuis de grootste stormen. Een laatste vraag waarmee we de bergrede gaan afsluiten. Is u opgevallen wat de laatste woorden van de Heer Jezus zijn? In de bergrede, vers 28 en 29 zijn het commentaar van Matthäus. Maar vers 27, dat zijn de laatste woorden van de Heer Jezus. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen dat huis aangeslagen en het is gevallen en zijn val was groot. Ik dacht toen ik dat las en het op me door liet dringen. Ja, dat zijn nou niet bepaald, is nou niet bepaald de hoopvolle afsluiting waarmee ik mijn preek graag zou willen eindigen. Grootste prediker aller tijden. Hij besluit zijn preek er wel mee. Waarom? Om nog één keer het onderscheid te maken tussen de ware gelovige en de toneelspeler. Tegen degene die het woord werkelijk in zijn hart meedraagt en de hypocriet. Tussen de discipel en degene die een schijnvolgeling is. Tussen degene die het woord hoort en ermee weggaat, maar er niks mee doet. En degene die het hoort en het in de praktijk brengt. Die die woorden bewondert. Die woorden er meeneemt. En ze niet naast zich neer kan leggen. Jezus zegt keer op keer, het is niet genoeg de buitenkant. Het is niet genoeg dat je mij je Heere noemt. Het is niet genoeg om alleen maar naar mijn woorden te horen. Het gaat erom dat je en mij je Heere noemt. En dat je doet wat ik je zeg. Dan bouw je je huis op de rots. Dat is werkelijk leven in genade. Want wie mijn woorden niet in de praktijk brengt, kijk maar wat er gebeurt. En zijn val was groot. Amen. Laten we onze hoofden buigen en onze handen vouwen in dankgebed. Ja, heren, zo mochten wij vanavond een einde aan het einde komen van deze lange serie van de bergreden, Matthäus 5, 6 en 7. Wat hebt u ons veel geleerd, Heer Jezus? Wat hebben we veel mogen horen? Wat is er een wijsheid van uw lippen gekomen? Een wijsheid zo praktisch, niet ergens in de lucht hangend, maar wijsheid die u midden in de praktijk van het leven tot ons spreekt. Heer Jezus, u heeft ons daarin ook een hele hoop huiswerk meegegeven. Iets wat we zonder u nooit of te nimmer kunnen volbrengen. Dit kan alleen maar vanuit genade in ons bewerkt worden. Maar heren, dan bidden we u dat die doorwerking er zo zal zijn. Dat het niet een serie is die we naast ons neerleggen, maar die met ons meegaat. Dat de bergrede iets is om geregeld ook weer terug te lezen. Hoe staat het er ook alweer? En wat wilde de Heere me er ook alweer in leren? O Heer Jezus, maak die woorden van u vruchtbaar in ons leven. Dat wij niet zoals die hypocriete fariseeërs zijn waar het buitenkant is. Waarvan mensen van buiten zeggen, daar heb je ze weer, die kerkmensen, vrome gezichten, maar kijk naar het leven. Daar komt niks van terecht. O Heere, we hebben dat te belijden, dat is al menigmaal gebeurd in uw kerk. Heere, maak dat toch goed, zet u dat toch recht, trek de mensen tot uw gemeente als de gemeenschap waar je jaloers op kan worden. Omdat ze een geheim kennen wat de wereld niet kent. Heer, het geheim van de genade. Laat dat maar ruimschoots voortwoekeren in onze levens. Gedenkt u zo ons. Ook als we de nieuwe week weer ingaan. Dat we op het stevige fundament mogen staan. Dat we in alle situaties die we krijgen uw woord mogen toepassen. Als we moedeloos dreigen te worden, dat we hoopvol mogen zijn in u, de Heere. Als er verdriet is, dat we ons mogen troosten met uw belofte. Als we niet meer weten hoe verder, dat er wijsheid is in uw woorden. Ja, Heere, ga zo met ons mee deze nieuwe week in. Met alles wat in de agenda staat en wat er niet in staat. En gedenk ons naar de rijkdom van uw genade. Amen. Psalm 36, het derde vers, is onze slotzang. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. 36, vers 3. Gemeente, bewaar het woord en ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.